Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
We beginnen deze aflevering met slecht nieuws. We hebben namelijk een klacht gekregen.
Nee.
Jawel, ja, van Martijn. En ik begreep de klacht. We kregen hem binnen op onze Instagram-pagina. En Martijn die zegt, luister jongens, ik vind het heel vervelend dat jullie de hele tijd Superguide Superstreaming tips zeggen.
Superguide Superstreaming tip?
Ja, precies. De Superguide Superstreaming tip. Ik vond dat, en toen dacht ik, wat is dit nou weer raar? Dus ik had hem al weggeklikt, want ik dacht, ik ga niet met die jongen in zee. En toen kwam Peter, jij kwam nog even terug erop. En jij zegt, je moet echt daar even goed naar kijken, want hij bedoelt iets anders. En toen pas snapte ik dat wat Martijn bedoelde, wat hij dus wilde zeggen is, hij zegt, jongens, jullie hebben het de hele tijd over die Superguide Superstreaming tip. Hij zegt, dat is sowieso, hebben jullie het daar heel veel en vaak over die Superguide Superstreaming tip. Dus dat is vervelend. Maar ten tweede is, jullie zeggen niet welke Superguide Superstreaming tip het is. Maar als ik in de hoofdstukken kijk van de podcast, daar kan ik gewoon lezen bij hoofdstuk 8 of 9, wat is het, welke tip het is. Dus het slaat helemaal nergens op dat jullie.
Dus je kunt gewoon gelijk zien wat de Superguide Superstreaming tip is.
Maar
dat is een beetje.
Doen jullie bij een podcast, kijken jullie dan naar de hoofdstukken? Ik wist dat dus helemaal niet, dat je al die hoofdstukken gewoon makkelijk kunt inzien.
Ja. Dat is toch ook niet bij iedere podcast zo?
Nee, je moet het wel instellen, dus je moet het wel netjes afleveren. Het zijn natuurlijk gewoon hoofdstukjes die je benoemt. En ik vind het ook best wel prettig als ik het luister, dat ik het zie inderdaad waar ik ben of waar ik naartoe moet skippen als ik iets, een bepaald hoofdstuk leuk vind. Maar ik wist dus helemaal niet, ik doe dat dus nooit. En ik snap, en daarom zet ik ook altijd, want ik maak die hoofdstukjes netjes. Ik schreef daar gewoon de titel van de Superguide Superstreaming tip op.
Maar ik gebruik het dan weer wel. Ik vind het heel, maar het viel mij nooit op. Alleen, we moeten het nu niet meer gaan doen. Want de Superguide Superstreaming tip is wel bijzonder. Dus laten we het gewoon Superguide Superstreaming tip noemen in het hoofdstuk voortaan. En dan houden we het lekker geheim voor iedereen.
Ja, we gaan het dus niet meer benoemen. Ik weet.
Niet meer zo vaak Superguide Superstreaming tip zeggen. Dan valt het ook niet meer zo op. Dus Martijn, dank je wel voor je opbouwende kritiek. We gaan er rekening mee houden en we zeggen niet meer dat zo vaak.
En blijf hangen, Martijn, want helemaal op het einde van deze aflevering. Nou. Hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert en het hardst dat ik ooit tijdens een film of serie heb gelachen was bij die Hangover als die Leslie Chow naakt uit de kofferbak van een auto springt.
Oh ja.
Ik werd er helemaal en dan komt echt alles. Ik moet er zo hard om lachen. En jullie, jongens?
Hi, ik ben Charlien Heesen. En het hardste wat ik ooit bij een film of serie heb gelachen was bij Louis van Louis C.K.
Ja,
een van de series die comedian Louis C.K. heeft gemaakt. Ik moet sowieso altijd heel erg om hem lachen. Ondanks een niet onberispelijke reputatie. Nog altijd grote fan. En ik heb net kaartjes gekocht voor zijn. Hij komt naar Amsterdam namelijk.
Ik wou net zeggen, ja.
Dus,
ik zag hem langs komen.
Heb gelukkig kaartjes weten te bemachtigen.
Leuk.
Hoi, ik ben Peter Koelewijn. En het hardst dat ik ooit gelachen heb was bij de serie Bottom. Dat is een Britse sitcom met extreem geweld uit de jaren 90 nog. Dus ook niet meer helemaal politiek correct. Maar ik als klein kind vond ik het een van de beste dingen die ik ooit gezien heb. En nog steeds. Mijn humor is helemaal verpest daardoor eigenlijk.
Waar werd dat op uitgezonden toen, Peter?
Nederland 1. Dus van onze belastingcenten werd extreem geweld getoond.
En het heet Bottom. Mooi.
Bottom, ja.
Okay.
Ja.
Zou je nog als tip kunnen geven? Of is het echt heeft het echt de tand destijds niet doorstaan?
Ik denk dat de meeste afleveringen die kunnen nog prima. En het is ook niet extreem bloederig of zo. Maar er wordt bijvoorbeeld iemand zijn vinger wordt per ongeluk afgehaakt. Het is een beetje Tom en Jerry humor, maar met echte acteurs.
Oké. Okay.
Het is voor mij een van mijn favoriete Britse sitcoms nog steeds.
Nou, we gaan het deze hele podcast over favoriete streaming films en series hebben. Want in Bankplakkers bespreken we wekelijks wat er uitkomt op alle streamingdiensten, zodat de luisteraar jij dus precies weet wat je wil kijken deze week als je op de bank neerploft. Het is een stormachtige week geweest, dus alle tijd om op de streamingdiensten te zitten. Charlien, wat heb jij gekeken deze week?
Ik ben begonnen aan The Marvelous Mrs. Maisel, seizoen 4.
Peter?
Ik heb een nieuwe animatieserie op Netflix gekeken, gebaseerd op een computergame. En het heet The Cuphead Show.
Ja, het is prachtig mooi gemaakt. Maar goed, ik wil niet het gras voor jouw voeten wegmaaien. Ik heb zelf Severance gekeken, een nieuwe serie op Apple TV+. Maar goed, dat allemaal later. Peter, heb jij
het nieuws?
Jazeker, ik heb het nieuws. Ik kan dit zelfs het nieuws wel noemen, want Stranger Things seizoen 4 heeft een release date.
Zo, dat mocht even duren.
Ja, corona en alles zat in de weg en nog wat andere dingetjes, geloof ik. Maar ik heb goed nieuws. Althans, je kan het interpreteren als goed nieuws. We hebben zo lang moeten wachten op die release date. Ik heb er nu zelfs 2.
Sorry.
Want ja, ik heb 2 release dates voor Stranger Things seizoen 4. Want ze hakken het in 2 stukken. Het eerste gedeelte van seizoen 4 kun je verwachten op 27 mei. En het tweede gedeelte die komt ruim een maandje later. Die komt op 1 juli.
Okay.
Dus het eerste deel op 27 mei en het tweede deel van seizoen 4 op 1 juli. En ik heb nog meer nieuws ook, want Stranger Things stopt ermee bij seizoen 5.
Ja.
Dus er komt nog 1 seizoen na deze en dan is het koek wel op. Ik geloof dat de kinderen daarna ook... Nou, ik denk dat ze daarna wel moeten gaan studeren inmiddels.
Ja, ze zijn zeker geen kinderen meer.
Hebben jullie het niet zo dat als het heel lang duurt voordat er een vervolgseizoen aankomt, dat je er eigenlijk soms... Ik heb er dan niet zo heel veel zin meer in of zo. Ja, de serie moet fantastisch groot zijn, wil ik er dan nog voor klagen zitten. Maar ook bij Stranger Things, dat heeft denk ik 3 jaar geduurd misschien wel. 2,5, Peter.
Nou, ja, in ieder geval, ik denk wel dat het tegen 2 jaar
echt
aan zit.
Echt lang. En ik heb wel wat seizoenen gezien van Stranger Things. Maar om nou te gaan zeggen, dan zit ik ook weer voor het nieuwe seizoen klaar. Dat heb ik dan helemaal niet.
Ik weet niet. Ik denk dat als het eenmaal erop staat, dat het dan weer begint te kriebelen.
Dat Jan en Alleman weer gaat kijken natuurlijk gewoon.
Ja, Jan en Alleman wel. Maar ik ben denk ik ook wel af. Nou, ik was na seizoen 1 al afgehaakt, moet ik eerlijk zeggen. Dus dan.
Het trok je niet?
Nee, ik vond seizoen 1 wel leuk, maar niet. Ik ga een beetje buiten mijn comfortzone als het om Stranger Things gaat qua.
Okay.
Dat de beesten in de muur zitten. En na 1 seizoen dacht ik, nu weet ik het. Ik hoef niet. Ik geloof het wel eigenlijk. Dus dan. Maar ik ben wel met je eens. Als je dus al een beetje moi, of tenminste, dat je denkt, leuk dat ik 1 seizoen gezien heb, maar. Ik weet niet of ik nog een keer wil. En als het dan ook nog eens heel lang duurt, dan ben je al helemaal het momentum wel kwijt. Zeg maar. Dan moet je toch weer helemaal opnieuw hypen. Maar ja, Stranger Things is natuurlijk zo populair dat er denk ik nog genoeg hordes fans staan te trappelen tot er weer iets komt.
Ja, al is wel de algemene consensus dat het eerste seizoen de beste was.
Ja, nou dan heb ik toch gelijk. Om hem maar bijeen te houden.
Je bent geëindigd op het juiste moment.
Ja, precies.
De andere fans mogen wachten tot 27 mei, begrijp ik. Peter.
Yes.
We zijn bij de releases aangekomen, waarin we alle 3 1 film of serie bespreken die de afgelopen week op een streamingdienst te zien was. Hierna komen ook de overige releases. En daarin zeggen we juist wat er de komende week allemaal te zien is. Dus als jij wil weten wat er allemaal nieuw verschijnt deze week, dan moet je zeker even blijven hangen. Ik heb zelf Severance gekeken. Dat is te zien op Apple TV+. En dat is echt wel een interessante nieuwe serie. Ik zal even beschrijven. Ik ga zeggen even waar het over gaat. Het gaat over Mark. Dat is een data-analyst en die werkt voor het bedrijf Lumen Industries. Hij heeft de leiding over een team kantoorarbeiders en hun herinneringen aan hun privé- en werkend bestaan zijn operatief van elkaar gesplitst. Het werk wat ze doen, dat is eigenlijk echt heel raar. Ze zitten de hele dag achter de computer om cijfers te analyseren. En ze moeten zich daarbij aan heel veel regels en handboeken houden. Als je bijvoorbeeld, om maar een raar voorbeeld te geven, als je 70% van je target haalt, dan krijg je een pen van het bedrijf. En degene die in de maand het meeste scoort, die krijgt een waffle party. Ook de collega's van Mark zijn een beetje The Office types. Maar je zit dan ook echt steeds met gefronste wenkbrauwen te kijken hoe raar alles is. Nou ja, op een gegeven moment verdwijnt er een collega. Hij deed al geheimzinnig en die wordt plotseling vermist. En dan begint Mark zich toch echt zorgen te maken. Niet alleen op zijn werk, maar ook in zijn privéleven. En dat zou dus eigenlijk niet moeten kunnen. Want dat is dus eigenlijk helemaal gescheiden. En ja, totdat hij dus die oude collega in het echte leven tegenkomt. En dan komt Mark langzamerhand achter de waarheid, achter het echte werk van Lumen Industries.
Ik ben nou benieuwd, wie zijn hierin de schurken? Is het het bedrijf of ja, zijn het de vakbonden? Of...
Nee, zeker niet. Maar dat is dus de hele tijd. Er zitten dus heel veel verschillende insteken in dit verhaal. De schurken, dat is zeker te weten Lumen Industries. Dus echt de bazen van Mark en zijn collega's. Dus dat zijn degenen die echt het scheiden van werk en privé, die dat bedacht hebben en die dat uitvoeren. Ja, op die soort van proefpersonen. Want dat zijn het gaandeweg ja, de serie. Snap je echt van, oké, dit zijn... Er gebeurt echt iets geheimzinnigs, maar je weet niet wat het is. Nou, ik begon al net met de zin. Twee dingen die ik wil noemen. Er zit ergens nog een soort science fiction haakje in. Want telkens als een werknemer wil ontsnappen aan het kantoor, als ze de deur doorgaan, lopen ze weer recht hetzelfde kantoor in. Dus dat is echt heel raar.
Is dat ja, een soort van zo'n draaideur dan?
Ja, daar lijkt het wel op. Nee, ze doen de deur open, doen de deur dicht en staan dan weer in hetzelfde kantoor. Dus dat is gek.
Dat doet me denken aan een scène uit Star Trek The Next Generation, waarin ze dat dus ook hadden. Zo van, oh, er is een soort krachtveld waardoor we hier niet uit kunnen. En dan gingen ze door een draaideur en dan kwamen ze bij de andere kant eruit. En dat ja, zag er zo suf uit.
Nou ja, dit is zo'n soort idee. Ze lopen naar buiten, maar daar raken ze dus ook best gefrustreerd door. Want ze kunnen dus echt niet ontsnappen. Ze kunnen dus ook wel, ze zeggen ook wel, ik wil met dit werk stoppen. Maar dan zegt het bedrijf, dus Lumen Industries, die zegt, ja, jouw outie, dus jouw buitenste ik, degene die in het echte leven leeft, tussen haakjes, die heeft gezegd dat zij jouw eigen ontslag niet accepteert. Dus moet je daar blijven werken. Voor altijd en altijd.
Ja. Maar kun je dan jezelf aanklagen of zo?
Nee, dat kan dus ook niet. Het is een Amerikaans bedrijf. Dus je moet daar gewoon voor altijd en altijd blijven zitten. En dat is ook dus onderdeel van het mysterie. En ik wil ook de acteurs nog even benoemen. Adam Scott speelt de hoofdrol. Die ken je wellicht als Ben Wyatt uit Parks and Recreation. Fantastisch hoe hij zijn karakter
gestalt. Het is wel een serieuze serie.
Echt een hele serieuze serie. Het is geen gekke, rare serie. Het is gewoon een mysterie.
En zit er wel iets van comedy in? Want ik weet dat het is gemaakt door Ben Stiller. Of Ben Stiller is de regisseur, geloof ik.
Klopt. En de comedy die erin zit, is dat er heel veel cringe momenten in zitten. En dat komt dus omdat ze dus in hun werkleven, leven ze dus hun werkleven via die handboeken. Dus als jij koffie wil pakken, dan mag je maar 2 koffie per dag pakken. En als je een derde koffie neemt, dan is er dus eentje van jouw collega's die zegt, nee, dat mag niet. En anders ga ik het tegen jouw baas zeggen. En dat is dus de hele tijd zo. En dat maakt alle karakters, iedereen is echt fantastisch gecast. En het mooie is, er zijn dus eigenlijk maar, deze hele serie wordt gemaakt door 7 of 8 personages. Daaromheen gebeurt gewoon bijna niets. Het zijn echt maar 8 personages.
Echt een serie die gemaakt is in de lockdown.
Ja, dat zou
is mijn wel, aanname dan.
Zij zitten echt, die mensen in hun werkend bestaan, die zitten echt wel in de lockdown, ja, want daar kunnen ze echt niet uitkomen. Om er even de acteurs nog af te maken, Patricia Arquette, die speelt een heel creepy dame. En ook Christopher Walken, die heeft een fantastische rol. En ik zeg het, iedereen is echt super goed gecast. Het enige minpuntje wat ik wil noemen is dat, het zijn 9 afleveringen, ik zit nu bij aflevering 6. En er worden nog niet echt antwoorden gegeven op vragen. Ik heb echt wel 26 vragen. Er moeten echt wel nog heel veel mysteries opgelost worden. En daar zijn ze gewoon nog niet mee bezig. Dat is het enige.
Is een tweede seizoen al aangekondigd? Of houdt het hierbij op?
Dat weet ik niet. Goed, ik zit dus ook net als iedereen, denk ik, in de tussentijd, terwijl die serie loopt, allemaal te kijken van waar komt die acteur vandaan? En is er inderdaad het tweede seizoen aangekondigd? Ik heb dat nog niet gemerkt. Maar het is wel heel gaaf gedaan. Dus het is zo mysterieus dat je echt wel wil weten, wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Dus het is ook een beetje, ik krijg er ook een beetje Lost vibes van. Ja, dit gaat wel heel ver terug. Maar zij weten op een gegeven moment, zit er in die bunker in Lost, hebben ze een cijfercode waarvan ze niet weten wat het is. En toen de tijd had je ook dat iedereen had het erover wat dan die cijfercode zou zijn. En dat is een beetje bij Severance is dat ook. Zij moeten dus ook, die kantoorklerken moeten op hun computer een soort cijfercodes kraken. En ze weten ook niet wat het is of hoe ze dat doen. Het enige wat ze weten is dat ze bij een bepaalde cijfercombinatie een beetje een slecht gevoel, een verdrietig gevoel krijgen. En die cijfers, die moeten ze dan dus uitvissen en in de prullenbak gooien. Maar ja, okay. Je wil wel weten wat dat is. Waarom ze dat doen.
En hoe
doen.
Ziet dat Audi live er dan uit? Want je ziet ook hoe hun leven is als privépersoon.
Ja, en dat is dus heel raar. Dus zij stappen in de lift. Ze weet, en dan begint dat dus proces van het gescheiden houden van werk en privé. En dan op het moment dat ze uit de lift stappen en een collega tegenkomen, dan herkennen ze die niet. Dus dan weten, dan zeggen ze gewoon, goeiedag, en dan lopen ze verder. Terwijl ze een uur van tevoren bijvoorbeeld huilend in elkaars armen hebben gelegen, omdat hun leven zo kut is, om het zo maar even te zeggen. Dus dat maakt het wel echt fantastisch, dat je stapt in die lift, je ziet dat er iets met ze gebeurt. En vervolgens leven dus ze dus hun Audi-leven. En de hoofdrolspeler die heeft dus ook een familielid. En zij gaat bevallen en hij leeft dus heel erg met haar mee. En dat zie je ook wel echt een beetje in die serie. Maar het draait echt volledig op 60-70% om dat ene kantoor, waar dus al die mysterieuze dingen gebeuren. Ik vind het wel echt een aanrader.
Ik ben ook al om, want zeker nu we allemaal terug moeten naar het werk, nu de lockdown en zo wordt opgeheven. Ik denk dat dit wel echt een serie is om te gaan kijken.
Nou, goed zo. Het is bij Apple TV Plus te zien. Peter, ben je ook zo enthousiast over de Cuphead Show?
Ik zou graag ja willen zeggen, maar het is een beetje een ingewikkeld verhaal.
Oh jee.
Laat ik bij het begin beginnen. De Cuphead Show is een nieuwe tekenfilmserie op Netflix. En het is gebaseerd op de gelijknamige computergame Cuphead. En wat die serie en die game met elkaar gemeen hebben, is dat ze een hele aparte animatiestijl hebben. Het lijkt heel erg op oude tekenfilms van de jaren 30. En nu wil ik niet super technisch gaan worden of zo, maar het wordt Fleischer animatie genoemd, naar een populaire studio uit die tijd. Zij hebben Betty Boop onder andere gemaakt en Popeye. Mm. Dus als je ooit die oude tekenfilms van toen gezien hebt, dan begrijp je wel een beetje van hoe die animatie toen uitzag. Het was wat vloeiender, het was wat meer alsof iedereen van rubber gemaakt was.
Oh, ja.
En er zat ook zeker meer geweld in. De allereerste Mickey Mouse tekenfilms die waren ook zo. Dus het is een eigen stijltje geworden. En voor het computerspel Cuphead hebben ze toen die stijl helemaal opnieuw gemaakt. Ook helemaal met de hand getekend. En dat was zo'n groot succes dat ze nu een Netflix-serie hebben gekregen. Cuphead kun je het best denk ik omschrijven als een soort van levende kopie van de oude Mickey Mouse. Maar dan met een kopje als hoofd. Dus hij is ook best wel breekbaar. Ja. Hij heeft ook een wat dommige broer genaamd Mugman. En ook hij heeft een mok als hoofd. En op een dag gaan zij naar de kermis. Want waarom niet? Alleen, ja, dan blijkt de kermis één grote valstrik te zijn door de duivel.
Oh, oh wow.
Hij heeft allemaal spelletjes ontworpen. En als je zijn spelletjes verliest, dan moet je je ziel inleveren.
Nou, oké. Okay.
Alleen Cuphead is de duivel te slim af. Dus hij weet te ontsnappen. En dat gebeurt in de eerste aflevering alleen al.
Oh.
Vanaf daar wordt het wel vrij standaard avontuurtjes die iedere keer een aflevering van ongeveer 20 minuutjes kunnen vullen. Dus ze moeten bijvoorbeeld naar een vulkaan toe om daar een gouden ei te verzamelen. Of ze nemen een kortere route door het kerkhof heen en daar zijn spoken waarvoor ze heel erg bang zijn. Dat soort avontuurtjes.
Peter, jij sprankelt niet echt van enthousiasme, moet ik zeggen.
Nee. Terwijl ik hou van dit soort animatie. Ik ben ook opgegroeid met die Popeye tekenfilms en met Tom en Jerry en zo. Ik hou lekker van die lompe humor en van gekke gezichten en zo. Maar, nu komt het, dat zit hier niet zo heel erg veel in.
Mm. Oké. Okay.
Ik vond het ook helemaal niet zo grappig allemaal. Ze doen wel hun best om grappige scenario's te creëren, maar je ziet het allemaal aankomen. En ja, misschien ben ik er gewoon te oud voor. Misschien is het wel voor kleinkinderen gemaakt. Maar die zullen zich dan weer afvragen, waarom ziet het er allemaal zo oud uit? Weet je, want ze hebben een filtertje er ook overheen gedaan van dat je ook echt witte puntjes ziet van stofdeeltjes en zo, die zogenaamd op de animatiecellen zitten, zoals je vroeger had. Tegenwoordig is alles digitaal, heb je dat niet meer. Maar daardoor ziet het er ook allemaal wat oud en verlept uit. Ja, en dat is charmant, maar precies. Kinderen zullen zich misschien afvragen, waarom kijk ik niet naar Paw Patrol?
Jij zegt, het is charmant. Ik dacht, er zit gewoon een hoop liefde in. Dus er zijn hier echt een aantal mensen gewoon goed voor gaan zitten om toch nog eens één keer terug te pakken naar die lang vervlogen animatietijd.
Het is knap gemaakt, maar het is tegelijkertijd ook wat, matig, wat meh. Ik had niet echt een indruk gekregen van. Ik zat regelmatig op mijn telefoon te kijken van hoe lang duurt het nog. Ja. Je kan dan veel beter kijken naar SpongeBob. Die heeft ook dat soort humor erin zitten. En die is veel grappiger.
Ja, maar welke?
Ik zie het nog steeds op social media memes langskomen van SpongeBob afleveringen die ik in de puberteit gezien heb. En ik denk van, nou, die grappen zijn zo goed dat ze nu nog steeds werken. En dat heeft Cuphead gewoon niet. Als ik dan toch een kijktip mag geven, ga naar Disney Plus. Want Disney heeft sinds een paar jaar nieuwe Mickey Mouse tekenfilms gemaakt. En die grijpen ook terug naar de oude Mickey Mouse tekenfilms. Mm. En die zijn veel beter gelukt. Die zijn echt heel erg grappig.
Ik vind het een goede tip, Peter. Dankjewel. Over Disney Plus gesproken. De Cuphead Show is daar niet te zien. Peter, dit is Netflix, dacht ik, hè?
Ja, Cuphead is exclusief voor Netflix.
Heel goed. En Charlene, jij hebt iets op Amazon Prime gekeken.
Ja, het vierde seizoen van The Marvelous Mrs. Maisel is begonnen. Vorige seizoenen werden er altijd in één kwak opgegooid. Maar nu hebben ze, het is weer een nieuw format, of hoe zeg je dat? Een nieuw systeem om uit te zenden, wat ik wel interessant vond. Zij gaan dit nu met twee afleveringen per keer en dan 4 weken achter elkaar. Want we zagen natuurlijk, nou, volgens mij is Disney Plus daar een beetje mee begonnen om weer terug te gaan naar het oude systeem van iedere week 1 aflevering. En nu doen zij dit. Ik vind het wel fascinerend om te zien hoe die streamers van dat soort dingen uitproberen. Hè? Ja. Ik vind wel sommige series ook vrij logisch, hoor. Dat je dat momentum even rekt door het wekelijks te doen. Want anders is het zo snel. Er is zoveel miljoenen en zoveel jaren aan iets gewerkt. En dat kan dan zo snel er doorheen. Dus soms vind ik het een goeie. Soms vind ik het ook wel echt. Sommige series hoor je gewoon in één reugenachtige middag er doorheen te jassen.
Ja. Ja, je ziet het wel vaker nu ook langskomen bij Amazon. Die experimenteert er wel mee. Zoals Vox Machina, die had ook een paar afleveringen per week iedere keer.
Ja, of ze doen er soms wat ze ook wel eens doen, dat ze beginnen met 3, zodat je er net even lekker in zit. En daarna wekelijks of zo. Nou ja, goed, dit gaat dus in 4 keer per 2. Dus ik ben lekker begonnen aan het vierde seizoen. Ik was al vanaf seizoen 1 fan, voor wie The Marvelous Mrs. Maisel nog niet kent. Het is een Amerikaanse comedy-serie, comedy-drama ook wel een beetje, die gesitueerd is in de jaren 50 en draait om Mrs. Maisel. Dat is een Joodse huisvrouw die de man kondigt aan te willen gaan scheiden. Nou, dat is in de jaren 50. Is dat best wel een heftig ding. Het leven staat op zijn kop. Nou, lang verhaal kort, zij grijpt dat moment aan om haar droom om stand-up comedian te worden na te jagen. Dus ze gaat dan als vrouw in de clubs, podium op, dat wat allemaal wereldschokkend is op dat moment, zien we dat allemaal nog niet zo vaak. Nou, zij is daar dus als een van de eerste vrouwelijke comediennes, is zij carrière aan het maken in de afgelopen 3 seizoenen. En je volgt haar grappige manager en wat een pittige dame is. En ook die twee families, want die zijn eigenlijk nog het leukst. Haar ex-schoonfamilie en haar eigen ouders. Wat hele typische New York, Joodse families, in die tijd afschilden met alle clichés van dien.
En alle families horen bij de cast helemaal? Of zijn het bijpersonages?
Nee, alle families horen bij de cast. Dus haar ouders, Tony Shalhoub is haar vader. Mm-hmm. En dan heb je Kevin Pollock, is haar schoonvader, Moshe Maisel. Ja, het zijn allemaal, vertolken ze eigenlijk een soort van stereotyperen van de Joodse. Haar vader is een beetje het stereotype Joodse intellectueel. Dus die vinden ze. En die schoonvader, dat is echt zo'n Joodse ondernemer die in de kledinghandel zit en in de dit handel, in de dal.
Maar wel op een aandoenlijke manier, niet op een kwetsende manier dat gestereotypeerd wordt.
Volgens mij wordt dat niet zo volgens mij het is meer eigenlijk een eerbetoon aan hoe dat gewoon aan de clichés. Net zoals dat je hebt My Big Fat Greek Wedding. Of een Italiaanse gezinnen die op een bepaalde manier worden neergezet. Zo gebeurt dat eigenlijk hier ook. Waar ze typisch op vakantie gaan. Want ze gaan dan altijd naar zo'n beetje zo'n resort wat je in het Dirty Dancing ook ziet, weet je wel. Dat zag je in vorig seizoen. Dat ze heel de zomer in de Cotswolds ook naar zo'n, waar andere Joodse mensen op zo'n club, zeg maar, komen. Nou, zo. En ze gaan boodschappen doen bij zeebars. Ja, ik bedoel, clichés zijn er
niet voor niks.
Op een groep, niet voor niks. Ja, maar ook, het wordt juist op een hele leuke manier vertolkt, vind ik. En op een hele Stilistisch prachtig. Die huizen, de kleding van iedereen. Tot hoe de huizen zijn ingericht. In de jaren 50 gesteld. Het is echt om je vingers bij af te likken. Nou ja, cool. In seizoen 4 maken ze een beetje de transitie naar de jaren 60. Ze was dus inmiddels al een heel eind gekomen met haar stand-up. Ze zou zelfs mee op tour mogen. Maar dat liep op het eind van een wereldtour met een grote artiest. En dat liep op het eind van vorig seizoen helemaal mis. En nu is ze weer terug in New York. En moet ze weer eigenlijk terug naar de kleine podia van de clubs. En er zijn er ook allemaal familiebeslommeringen waar ze zich onafhankelijk van wil maken. Dus Mrs. Maisel is vooral nog een beetje boos haar weg aan het vinden. Ja, want ik heb dus nog maar 2 afleveringen kunnen zien. Dus het wordt allemaal een beetje opgebouwd nu. Wat wel leuk is dat haar ex-man is ondertussen een club in Chinatown begonnen. En dan worden die Chinese mensen worden ook heel cliché. Want die hebben een illegale gokruimte onder de club zitten. Maar het is allemaal... En de humor is... Ja, tenminste, die Joodse traditie heeft natuurlijk ook heel nauw verbonden met comedy en humor. En dat wordt komt daar ook heel erg in naar voren. Dus het is ook altijd wel een beetje een geschiedenisles ondertussen. Dus dat vind ik heel leuk. Het is een serie die je denkt voor heel veel generaties. Ik denk dat heel veel mensen uit verschillende... je kan niet echt pinpointen wie leuk vindt. Ik denk dat... wat ik in mijn omgeving hoor, zijn het altijd verrassende mensen die denken, oh ja, de Marvel is meestal. Dat vind ik echt geweldig. Dat kan van alles zijn.
En wat ik begrijp, het blijft nog steeds fris ook in het vierde seizoen.
Nou, dat is dus... Ik moet zeggen dat ik nu wel heel benieuwd was naar aflevering 3. Want dezelfde dingen komen weer voorbij. En in dit geval, omdat je het al een tijdje niet gezien hebt, had ik eigenlijk zoiets van, oh ja, hè, gezellig, we zijn er weer. Want ik vind het zelf heel gezellig om te gast te zijn bij die beetje over de top grappige Joodse families. Maar ik ben wel benieuwd, er moet nu wel een beetje wat gaan, een nieuwe twist. Want we zien een beetje dezelfde verhaallijnen weer voorbij komen. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in dit seizoen. Maar ja, zij moet zichzelf eigenlijk opnieuw uitvinden. Dus dat gaan we nu beleven. Dus ik zou zeggen voor de Mrs. Maisel fans, zeker doen. En ik denk dat als je nog wil instappen, moet je toch even bij het begin beginnen. Ja.
En ook even, net als bij Stranger Things, is volgens mij dit is het vierde seizoen. En dit is ook het ene laatste seizoen, want volgens mij is het seizoen 5 van
Maisel. Nou, dit zijn ook wel echt, dit is ook wel op een gegeven moment, denk ik, klaar. Heb je het er ook wel uitgehaald. Ja, want dan wordt het, dan zijn al die grappige cliché scenario's, die zijn een keer de revue gepasseerd. En het is denk ik ook een serie, het gaat om het verhaal en om die geschiedenis van comedy en feminisme en et cetera. Maar het gaat ook om die... Een beetje karikaturen, maar wel... Ja, het grappig dat je dat vraagt. Ik in mijn zinziens is het toch op een hele... Ja, is het een mooi eerbetoon, denk ik, op die manier gedaan. Maar op een gegeven moment heb je dat laten zien en verteld, en dan moet er gewoon, denk ik, een punt achter.
Ja, het is dit vierde seizoen van The Marvelous Mrs. Maisel is te zien bij Amazon Prime. Zijn we bij de overige releases aangekomen. Blijf zeker even hangen, want aan het einde van deze aflevering hebben we misschien iets wat heel goed is om te luisteren. Dus blijf even luisteren naar deze podcast. De overige releases, wat deze week verschijnt op alle streamingdiensten, dat is, sorry om het te zeggen, maar het is niet zo heel veel. Het zijn 5 dingetjes, maar ik ga ze toch even langs, dan weet je wat er speelt. Discovery Plus brengt een documentaire, die heet The Secrets of the Salisbury Poisonings. En dat is een documentaire met nieuwe inzichten over jullie zullen het vast weten, die gifgasaanval op Sergej Skripal.
Oh, ja.
Dat is die voormalig Russische geheim agent. Dus die documentaire die is te zien bij Discovery Plus. Dan hebben we nog een andere documentaire die is te zien bij Prime. Die gaat over William Shatner. En dat is Shatner in Space. Ja, die William Shatner, Star Trek acteur, die mocht als een van de eerste mee op een toeristische ruimtereis. Waardoor hij op zijn 90ste de oudste persoon werd die ooit naar de kosmos reisde.
Ja.
En ik zag Captain Kirk. Hij is toch Captain Kirk?
Ja.
Eindelijk in space. Dus was natuurlijk heel meta ergens.
Ja, het was heel erg meta. Maar het was natuurlijk vooral bedoeld om aandacht te genereren. Het was een ontzettende grote marketingstempel werd hierop.
Nou, heel goed gedaan. Ja. Zeker. Zeggen.
Want we hebben
het de beelden die ik ervan zag, leek het alsof hij erin bleef. Dus het kan nog interessant worden. deze docu.
Nog meer interessants te vinden via Netflix. Die brengen nog twee films en een serie. Laat ik met die serie beginnen. Die is van Blumhouse Television. Dat is het bedrijf van Jason Blum. Dus dan weet je misschien al ergens waar het over gaat. Hij heet The Worst Roommate Ever. En dat is natuurlijk zoals we van Netflix kennen, een true crime documentaire. Het zijn vier waargebeurde verhalen over ogenschijnlijk onschuldige mensen die de levens van hun huisgenoten in een nachtmerrie veranderden. Mm-hmm. En dan hebben we nog twee films bij Netflix. Medea Homecoming, dat is de eerste. Dat is Tyler Perry. Die kruipt nog één keer in de huid van zijn populaire personage. En dat is een zwarte oudere vrouw. Hebben jullie een van die films, want dit is nu editie 12. Ja, ik heb er de kracht niet voor om deze films te gaan kijken.
Nee, dit gaat ook mij. Ik weet dat dat hij daar heel veel geld mee heeft verdiend.
Maar weet je ook hoeveel? Want ik heb dat opgezocht.
Nou ja, hij heeft er heel die studio's van kunnen bouwen in Atlanta. Hij is echt, Taylor Perry is echt de koning.
Deze hele franchise heeft al meer dan $1 miljard opgebracht.
Jemig.
Hoe kan dit?
Ongelooflijk.
Ja, je ziet ook bij alle Disney series van Marvel en Star Wars en zo, zie je inderdaad dat persiekje op het eind van dat het in Georgia geschoten is.
Ja. Ik zal nog even heel kort, want die om over die Peach State af te staan. Ik zie dat inderdaad bij de aftiteling ook vaak, zie je dat persiekje voorbij komen en ik sla erop aan. Omdat ik daar ooit geweest ben, echt in opnamestudio's. Dat was bij The Walking Dead.
Ah.
Want dat wordt ook in Atlanta dus dan opgenomen.
Wordt daar opgenomen en dat is... ik mocht daar een hele week rondlopen. Dus misschien kunnen we daar binnenkort wel eens een keer... kan ik daar wat over bekend maken.
Ja. Leuk.
Wat geheimen. Of dan kunnen de luisteraars vragen stellen.
Over series gesproken waar geen eind aan komt.
Nou, precies. We gaan dat binnenkort... Dat vind ik wel even leuk. Dat gaan we binnenkort wel even doen. En om af te sluiten bij Netflix nog een film. Die heet Against the Ice. En die is... het script is geschreven. En de hoofdrol wordt gespeeld door Nicolas Coster-Waldau. Die film die gaat over het jaar 1909. Waarin een Deense expeditie naar het noorden vaart. Om naar Groenland te gaan. Amerika heeft namelijk geclaimd dat Groenland uit twee delen bestaat. En dat Amerika dus recht heeft op een van die delen. Maar ja, daar hebben die Denen die hebben daar geen zin in. Dus die sturen een expeditie om aan te tonen dat Groenland uit één deel bestaat. En daar komt dus een hoop ijs en kou bij kijken.
Was dat geïnspireerd door Trump? Want die zei toch, laten we Greenland kopen?
Dat weet ik niet of dat...
weet ik nog, dat hij dacht van, oh,
laten we dat doen. Dat... Ja, fantastisch. Die man heeft ook voor een hoop mooie momenten gezorgd, hè? Daarover gesproken, over mooie momenten. Peter, jij pakt hem over met de geluidskluis.
Jazeker, hij is terug van nooit weg geweest. Ja.
Nou, ik hoop dat ik ook een keer een punt kan scoren. Ik ben erg benieuwd.
Ja. Maar eerst laten we de deur weer openen.
Ja.
In de geluidskluis heb ik een iconisch geluid liggen. Van een film of een serie. En jullie moeten raden wat de titel is. Raden jullie het goed, dan krijgen jullie een punt. Zo niet, dan hou ik een punt. En de stand is momenteel in jullie voordeel, want het is 4-1. Dus je begrijpt, ik ben woedend onder deze façade van aangename gastvrije host.
Peter, dan moet ik toch even vragen. Ben je woedend of ben je verdrietig?
Ik ben nu ziedend. Oh. Ziedend ben ik, Gijs.
Zo? Oké, sorry Peter. Ik onderbreek je, maar dat moet ik helemaal niet doen.
Beste luisteraars, dit was mijn afscheidsaflevering. Ik vond het heel erg leuk tot 10 seconden geleden. Nee, fijn dat ik kan meehelpen aan jou, aan je soundboard, Gijs.
Ja, toch? Ik vind het heel grappig. Ik moet nog een trucje bedenken waarin ik die soundjes zeg echt onder gekleurde knopjes kan zetten. Zodat het echt op een radiostudio begint te lijken hier. Maar wat heb je meegenomen, Peter, deze keer?
Dit is het nieuwe geluid.
Mag ik nog een keer?
Ik hoor Charlene zuchten. Kun je me een klein beetje harder zetten, Peter? En dan hoor ik hem graag nog een keer. Ja, ik hoor, Charlene, ik hoor iets dat opbouwt. Dus ik hoor zo'n een soort thriller muziekje op de achtergrond, waar je naar een apotheose toe werkt. En het lijkt wel alsof ik een soort mechanische klopperende vleugels hoor. Nou weet ik nog steeds niet in welke film dat zit. Snap je zo'n mechanische libelle bijvoorbeeld? Dat hoor ik erin. Wat hoor jij erin?
Ja, ik hoor ook iets wapperen. Ik hoor inderdaad iets fladderen.
Ja.
Ja, het is ook een soort van ratelend geluid in. Kan mechanisch zijn.
Ik denk dat we even naar de tip moeten, Peter. Want hier komen we nog niet echt uit, hoor.
Hier is de tip. Het heeft iets met Netflix te maken.
Ja, het heeft met Netflix te maken. Is het dan een film of serie die op Netflix staat?
Ja, dat moet dan wel. Anders had het niks met Netflix te maken.
Of een vervolg of zo?
Ja, we hebben het over Stranger Things gehad. Waar wel echt gekke monsters in zitten, Charlien. Daar haakt hij af. Ja. Maar ik weet niet of daar deze... Ja, zal ik het libelles noemen? Ja, Peter, ik vraag dit normaal niet. Mogen we hem toch nog één keer stiekem even één keertje horen?
Nou, vooruit. Voor deze ene keer.
Ja, daar zitten wel van dit soort trillende momenten.
Ja, of een soort machine. Ja, iets wat aangedraaid wordt. Aangeslingerd wordt. Ik weet het niet.
Nou, als je Netflix zegt, dan kiezen we in ieder geval voor Stranger Things.
Oké.
Okay. Wil jij nog, Charlien, een extra film of serie erbij aan
ja,
te voegen?
Ja, dat mag.
Oeh, ik vind het echt...
Hoe heette die hele toffe animatieserie op Netflix? Waarbij ze tegen die stad in de lucht moesten vechten, Peter. Daar waren wij heel erg over te spreken.
Arcane.
Misschien moeten we die als tweede. Daar zitten wel ook die mechanische dingetjes. En zij, de hoofdrolspeelster die maakt van die bommetjes, die misschien ook wel zo klinken.
Oké. Okay.
Ja, dat zijn de twee die we doen, Peter.
Dus of Arcane.
Ja.
Of, en de tweede was?
Stranger Things.
Stranger Things. Goed. Gijsbeet, jij had Stranger Things.
Ja.
Dat is fout.
Oké. Okay.
En Charlien, jij had Arcane.
Ja, gekregen van Gijsbert. Zou ik geen credit voor durven nemen?
Oké. Okay. Nou, Gijsbert heeft het dan twee keer fout deze week. Want het is The Dark Crystal.
Oh nee, ja.
En... Ja, wie heeft daar nou naar gekeken?
Nou, Peter.
Oh, nou, ja. Ik.
Weet ik.
Dat was hem met die poppen.
Jazeker, ja. Ja. En het heeft een paar jaar geleden een serie gekregen op Netflix. Waardoor het weer eventjes in de picture was.
Ja.
En in die Netflix-serie, daarin zag je hoe een soort van insectachtige monsters gecreëerd werden. Die ook in de film zaten, genaamd The Garthim. En die maken van die enge, ratelachtige insectgeluiden. En die hoor je.
Nou, het zijn dus wel. We zaten wel echt in de buurt met die insectgeluiden.
Ja, ik zal het nog één keertje laten horen. Ja, ik zag deze film voor het eerst als een klein jochie. En ik had hier wel echt nachtmerries van
dat
die beesten.
Dat geloof ik wel. Maar komt er nog een tweede seizoen van, Peter, van die serie?
Nee. We hebben het in een van de eerste bankplakkers ook uitgebreid gehad over Dark Crystal Age of Resistance. Maar hij is gecanceld door Netflix. En dat, daar ben ik nog steeds zo boos over. Want het is echt een steengoede serie. Ook gelijk een kijktip als je hem nog niet gezien hebt op Netflix.
Maar hij is wel heel... niche. Moeilijk om te... Het is als een hele ingewikkelde whisky, is het, zeg maar. Dat hoe weinig mensen dit echt kunnen... Ja. Dat denk ik. Over
ik weet het niet. Ik zou het wel in dezelfde stijl als The Last Airbender of Harry Potter of zo willen zetten.
Nou, ik weet niet of je The Last Airbender aan Harry Potter kunt koppelen, behalve dat de mensen door de lucht vliegen.
Ja, het is voor jongeren is het leuk. Het is voor jongvolwassenen. En er zit ook wel een beetje duister tintje aan.
Maar goed, ja, voor de fijnproevers is het dus echt een hele goeie. Zo zou je het misschien kunnen zeggen.
Ja.
Ja, zeker. En de stand is 4-2, dus ik ben al dik tevreden.
Dankjewel, Peter. We zijn bij de bankzaak aangekomen. We hebben op onze socials een vraag gesteld. Daar zijn weer ontzettend veel reacties op gekomen. De vraag was namelijk, van welke film of serie zou je wel een gameversie willen spelen? Dus dit is andersom, hè, mensen. Dus het is van welke film of serie zou je wel eens een gameversie willen spelen? Nou, er zijn een aantal leuke antwoorden op gekomen. Laura heeft gezegd van Home Alone. Shakur zegt Shadow.
Ik heb nog een keertje een Home Alone game voor de Game Boy gespeeld.
Ja, dus er zijn ook
waardeloos.
Wel, precies. Ja, waardeloos?
Ja, die was waardeloos. Dus ze kunnen gerust nog een nieuwe poging maken.
We hebben Shakur die zegt Shadow and Bone. Wilfried van der Hoorn die zegt Lock and Key. Ja, dat zie ik ook wel gebeuren. Marianne Puntje die zegt Charmed.
Charmed.
Dat zie ik ook wel. Dat zie ik ook wel met drie hoofdpersonages die dan... zijn het magische krachten?
Ja, het zijn toch witte heksen?
Ja, ik zie daar ook wel een spel in. En om af te sluiten, Frank Underscore Hoge die zegt Vox Machina. Maar goed, dat is natuurlijk op D&D gebaseerd. Dus die,
ja, er zijn wel wat goede Dungeons & Dragons games. En er komt een hele goede volgend jaar aan. Baldur's Gate 3. Dus Hou die in de gaten als je van Vox Machina houdt.
Ik had zelf bedacht van The Lobster. Dat is een vrij specifieke film.
Wow.
Maar die film die vond ik zo raar en grappig als concept. Dat ik wel een serie zie of een game. Waarin je dus inderdaad je ideale partner moet vinden. En snel voordat je uit het spel geknikkerd wordt.
Ik zie dat ook wel, ja. Nou, dat is dus echt een genre, hè? Een dating sim.
Nou,
oh, dat is grappig.
Waarin je meerdere personages moet daten en zo.
En jullie, Charlene, om bij jou te beginnen, wat zou jij wel als game terug willen
zien?
Ja,
ik dacht dus Forrest Gump. Want dan kan je dus al die verschillende levens die hij heeft, dan kan je dus allemaal verschillende levels dat hij... Moet je een Vietnamoorlog doen en dan moet je weer Olympische Spelen tafeltennis doen.
En hij heeft een
kracht. Of je moet op je shrimpingboot de storm overleven. Ja.
Gewoon ieder hoofdstuk totaal nieuwe gameplay.
En dan kan je ook nog een liefdeselement met dat hij Jenny zijn hart nog eindelijk een keer moet veroveren. Ja. En dan kan je met dat zoontje kan je nog een heleboel. Dus ik dacht...
Goeie.
Overleven op een onbewoond eiland. Oh, wacht, dat is de verkeerde film.
Ja, dus je kan ook gewoon de Tom Hanks games maken. Maar nee, maar ik dacht...
Tom Hanks de game, ja.
Nou, vind ik goed. En Peter, en jij?
Ja, ik ben nu een beetje weer into Snowpiercer. Want dat heeft een nieuw seizoen op Netflix. En dat kan ook op meerdere manieren een toffe game zijn. Weet je, een detective die een moordmysterie op de trein moet oplossen, bijvoorbeeld. Ja. Of gewoon als een treinsimulator. Want dat is ook een genre. Er zijn dus mensen die... zichzelf verkleden als machinist en daarvoor in hun pc gaan zitten en de hele dag treinen en stations gaan beheren. Zorgen dat ze op tijd aankomen en zo. En weet je, lekker in de cabine zitten.
Ja, misschien kunnen die mensen ingeroepen worden als vrijwilliger nu dat... niet als vrijwilliger, maar als reservisten voor de machinisten die nu allemaal uitvallen bij de NS.
Ik denk dat ze staat te popelen.
Ja, denk ik wel.
We moeten verder, jongens. We zijn bij de Supercard Superstreaming tip aangekomen. Ik denk dat Martijn trots op ons is dat we hem maar één keer genoemd hebben nadat we ermee zijn begonnen. We wilden Vikings, of in ieder geval de opvolger van Vikings, want zo moet ik het eigenlijk noemen. Vikings is natuurlijk de succesvolle serie van History Channel over de veroveringen van Ragnar Lothbrok en zijn zoons Björn en Ivar. Of Ivar moet ik hem misschien noemen. Netflix heeft liefst 3 seizoenen van de opvolger in die maken. Die heet Vikings Valhalla. En ik benoem dit bewust, want ze hebben dus al... het eerste seizoen is nog niet eens verschenen. Maar ze hebben al het aangekondigd om 2 extra seizoenen erbij te maken. Dus ze hebben 3 seizoenen besteld.
Zo.
Vikings Valhalla speelt zich 100 jaar na de originele Vikings-serie af. De Normannen hebben Engeland bijna helemaal onder de duim. Maar ze zijn niet blij, of ze zijn onderling vooral niet blij. Het is niet echt één volk. Dus er dreigt conflict tussen vikingen die zich tot het christendom hebben bekeerd... en degene die de oude goden nog aanhangen. Ja, we hebben al wat voorstukjes hiervan gezien. Het ziet er fantastisch uit. Jij hebt ook gekeken, hè, Peter?
Nou, ik geef je eerlijk toe. Ik heb dus de oorspronkelijke serie niet gezien.
Nee, maar de voorstukjes van de nieuwe, van Vikings Valhalla, moet ik zeggen.
Ja, die spraken me zeker wel aan.
Ja, ik heb de oorspronkelijke originele Vikings tot seizoen 3 of 4 gekeken. En toen duurde het inderdaad dus ook weer best lang voordat het nieuwe seizoen kwam. Toen ben ik afgehaakt. Maar die vond ik heel erg mooi, gemaakt. Ik vond vooral Ragnar Lothbrok fantastisch.
Yeah.
Fantastisch karakter. Je ziet ook echt die vikingboten, dat ze dan echt met 100 van die boten aankomen. Ja, het is echt heel mooi gemaakt. Dus daar zijn we wel benieuwd naar je Vikings verhalen. Dat is de Superkite Super Streaming tip. Die komt deze week te zien bij Netflix. Wil ik iedereen bedanken, Charlene, dat jij weer erbij was dit keer. Maar natuurlijk vooral de luisteraars. Ze mogen klachten indienen en daar wordt echt naar geluisterd, zoals jullie gehoord hebben bij ons. Doe dat vooral als jullie een bedankje hebben, dat mag natuurlijk ook. Of als jullie vragen hebben, dan kan dat ouderwets via bankplakkers@gmail.com. Het kan ook nieuwerwets, of modern misschien. Dat kan via @bankplakkers op onder andere Instagram en Twitter. Laat ook een review achter in jullie podcast app naar keuze. Dan kunnen wij bekijken hoe wij het doen. Dank jullie wel weer en tot de volgende keer.
Doei doei.
Bye bye.
Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoorde is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgoeroe Art Kok. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Tot de volgende.
energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.